Psalm 13 begint net als de voorgaande psalmen met de tamelijk korte introductie, namelijk een psalm van David. En voor de opperzangmeester, dat wil zeggen met het zicht op de eeuwigheid. Daar kom ik niet steeds op terug. En dan begint de psalm in vers 2 feitelijk met: hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? En hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Vier vragen met dezelfde strekking. Twee in verband met de Heer. Hoe lang, o Heere, zult gij mij steeds vergeten? En hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Daarna één met betrekking tot de psalmist zelf. Hoe lang zal ik? En daarna, hoe lang zal mijn vijand? Om die drie partijen gaat het dus. De Heer, de psalmist, wie het maar is, zeg ik dan altijd maar, hè? En op wie het maar van toepassing is. En de vijand. Dat zijn de vragen aan het begin van de psalm. Daarna krijgen wij een algemeen gebed. Vanaf vers 4: aanschouw, verhoor mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, opdat ik in de dood niet ontslapen. Opdat niet mijn vijand zeggen: ik heb hem overmocht. Mijn tegenpartijders zich verheugen wanneer ik zou wankelen. En daarna het besluit van de psalm: maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heer zingen, omdat hij aan mij wel gedaan heeft. Het is maar een heel korte psalm. Hij begint met de situatie van wanhoop. Is misschien te overdreven gezegd, maar dat zou eruit kunnen spreken. Maar niettemin eindigt hij in vers 6 met volledige rust. Ik vind het een geweldige psalm. Al was het maar omdat daaruit blijkt dat men in zijn nood tot de Heer kan gaan, kreten kan slaken van: hoe lang moet het allemaal nog duren? Red mij toch, enzovoort. Maar niettemin gelooft de psalmist in de beloften die God gedaan heeft, blijkbaar. Desondanks. Het eerste deel van de psalm is de uitdrukking van wat er in een mens in zijn ellende, zijn erbarmelijke omstandigheden, allemaal kan omgaan en de onrust die het teweeg brengt. Maar het neemt niet weg dat tegelijkertijd ook de rust aanwezig is van vers 6. Ik weet niet of u daar ooit bij stil hebt gestaan. Anders geef ik een eenvoudig voorbeeld. Het eenvoudige voorbeeld is dat wij toch geneigd zijn, ik tenminste wel, om de Heer te vragen om dingen die hij beloofd heeft en waaraan ik niet twijfel dat hij ze geeft. Waarom vraag je het dan nog? Het is niet noodzakelijk een uitdrukking van ongeloof, zo van hij vergeet het misschien. Maar het kan ook de uitdrukking zijn juist van vertrouwen, van geloof in de Heer, in de beloften die hij gedaan heeft, enzovoort. En dat komt, die uitdrukking van vertrouwen komt dan voort uit de, laten we zeggen, min of meer natuurlijke, menselijke overwegingen dan wel emoties, want dat gaat redelijk in elkaar over, of onredelijk eigenlijk. De gedachten van de mens enerzijds en de gevoelens enzovoort. Het is niet helemaal los van elkaar te zien. En die kunnen tamelijk wanhopig zijn. Maar het neemt niet weg dat wij als goed is, als kinderen Gods, vertrouwen in wat God ons beloofd heeft. Niet alleen voor de toekomst, maar zelfs ook voor het heden. Neem niet weg dat het moeilijker wordt om aanspraak te maken bij de Heer op dingen die hij niet beloofd heeft. En dat is een ander verhaal. Daar heb ik altijd grote moeite mee. Het is moeilijk om te vragen om iets waarvan hij niet van tevoren gezegd: ik zal het je geven. Want met welk recht doe je dat dan? Dat vind ik niet dat het niet goed is. Dat is prima, wat mij betreft. Vooral doen. Maar ik heb daar zelf altijd wat aarzeling bij. De Heer weet wat goed voor ons is, enzovoort. Hè? En dat is altijd, vind ik ook persoonlijk altijd, het dilemma van een gebed. Ja, je vraagt wat aan de Heer, maar waarom eigenlijk? Want ja, hij, hij, Hij zou dat doen. Moet je het dan nog vragen? Ik denk het wel. Ik denk dat dat heel goed is. Al was het maar om je gedachten onder woorden te brengen, naar de Heer toe en uit te drukken dat je verwacht dat de Heer voor je zorgt op grond van wat hij in zijn woord beloofd heeft. En er komt nog iets anders bij, maar dat komt ook aan de orde in de volgende psalm, die volstrekt negatief is eigenlijk in het eerste gedeelte. Dat is namelijk dit, dat een mens, zei Jacobus, geleid wordt door zijn eigen tong. Dus, maar veel bidden dan. Dat meen ik. Dan zeg je tenminste de goede dingen. Dan druk je uit bij wie je terecht kunt enzovoort. En dat leidt je gedachten vervolgens ook. En daar gaat het psalm over. Want mocht je nou denken dat de Heer Jezus hier op aarde maar een beetje ijzeren heinig, excusé, le mot, hier door het leven ging, emotieloos en gewoon deed wat hij moest doen, en dat was het dan. En dan kun je nog een bijbeltekst bij verzinnen, zo van, er staat toch, hij stelde zijn aangezicht, wat staat er? Hij stelde zijn aangezicht tot een kei of zoiets, hè? Dus hij verstarde en hij ging gewoon door. Maar als u denkt dat dat een kwestie is van zonder emoties en dus oppervlakkig door het leven gaan, maar dat was het in ieder geval niet, integendeel. Deze woorden, viermaal herhaald, hoe lang, zijn natuurlijk woorden van de Heer Jezus. Hoe lang zal dat nog duren? Dat ze daarna op ons van toepassing gebracht kunnen worden in onze tijd, dat is ongetwijfeld zo. Maar zoals ook eerder gezegd, dan zou je het toch nog eigenlijk in de eerste plaats, als je het bijbels wil doen, van toepassing moeten brengen op het gelovig overblijfsel. Niet zozeer van onze dagen, maar van de dagen die nog komen. In de dagen namelijk van de grote verdrukking. Niet dat in onze dagen gelovigen niet verdrukt zijn geworden. Ernstig, kan ik wel zeggen. Maar goed, dit is nou eenmaal de meest voor de hand liggende bijbelse volgorde. Maar het begint altijd, en vergeet dat nooit, het begint altijd bij de Heer zelf. Dat wij iets van onszelf erin herkennen, ja, dat is waarschijnlijk ook wel de bedoeling. Maar dan in het besef dat als wij in verdrukkingen zijn of wat dan ook, dat we in goed gezelschap zijn, namelijk dat van de Heer Jezus zelf. Die in de eerste plaats voor ons geleden heeft. En hem te kennen houdt mede in dat we iets van dat lijden begrijpen. En daar moet ik dan meteen aan toevoegen, dat lijden dat steeds maar besproken wordt niet eens primair is, voor zover ik het begrepen heb, maar misschien begrijp ik het niet. Maar voor zover ik het begrepen heb, dus is dat lijden in de eerste plaats wat wij zouden noemen een geestelijk lijden. Dat wil zeggen, niet fysiek, niet lichamelijk, waarmee je naar de dokter kunt, maar een lijden waar je helemaal zelf mee door het leven moet, zal ik maar zeggen. Omdat dat van andere orde is. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? U weet wat die ene man zei. Die zei, ik ben maar alleen overgebleven. En zo voelt het soms. Toch? En zo was met de Heer Jezus ongetwijfeld ook. Hoe lang zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Dat is de klacht van de gelovigen die zegt, ja, die God, ik geloof dat hij er is enzovoort, maar er is geen directe communicatie, althans niet van twee kanten. En dat is nou eenmaal zo, hè. Dat is kenmerkend voor de wereld waarin wij leven, dat is kenmerkend voor de wereld waarin de Heer Jezus leefde en waarvan hij nadrukkelijk deel uitmaakte. Dat wil zeggen, hij leefde daar middenin, hij was mens geworden, hij was net als wij desgelijks vlees en bloed deelachtig geworden, met alle consequenties van dien, afgezonderd van de levende God, om zo te zeggen. En dus, hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Dezezelfde uitdrukking kan natuurlijk, of zou natuurlijk, in de eerste plaats van toepassing gebracht moeten worden daarna op wat wij kennen als de verborgenheid. Immers, deze dagen sinds de opstanding van Christus tot aan het begin van de 1000 jaren eigenlijk worden genoemd in de Bijbel de verborgenheid. En dus hebben wij in die twee bedelingen die gekenmerkt worden door die verberging twee categorieën van mensen. Dat wil zeggen, in onze bedeling de gemeente in een wereld waarvoor God zijn aangezicht verborgen heeft enzovoorts. Maar hierna heb je precies hetzelfde. In de dagen van het antichristelijke rijk enzovoort is er een gelovig overblijfsel op aarde, maar in principe is de Heer nog steeds verborgen. Dat hij bij gelegenheid langzamerhand is verschijnt, beginnend met een verschijning op de Olijfberg, dat is wel zo, maar de volledige openbaring van Christus laat dan nog op zich wachten. Het zijn bovendien tegelijkertijd de dagen waarin de antichrist geopenbaard wordt op aarde. Maar als het daar verder op in moet gaan, komen we bij deze psalm niet meer terug. Maar in die dagen heb je dus ook een verzameling gelovigen op aarde, zal ik maar zeggen. In de dagen dat de Heer zich nog verbergt. Laat die vluchten moeten, die vervolgd worden ook om hun geloof. En voor hen geldt precies hetzelfde. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Komt de bruidegom nou nog niet? Nee, die heb ik even uit Matthäus 25, maar dat gaat over precies die periode dan, hè. Er staat hoe lang 4 keer. Ik moet er altijd meteen aan toevoegen dat hoe lang, ja, dat is, men heeft het wat onduidelijk vertaald. En terecht, denk ik ook wel. Want je kunt het vertalen met tot wanneer. Dan is het een tijdsaanduiding. En als je bij hoe lang denkt aan hoeveel tijd nog, wel, dat is het. Maar het kan ook vertaald worden met tot waar. Dan wordt het dus hoe ver hebt gij mij verlaten? Kan allebei. Het kan in tijd zijn, kan in ruimte zijn. En waarschijnlijk telt het allebei. Dat verschil wordt in de uitdrukking niet gemaakt. Dat geldt trouwens ook voor die uitdrukking in Psalm 22, waar we het later over zullen hebben. Want woorden van die strekking kennen wij waarschijnlijk het eerst uit Psalm 22. Waar staat in vers 2, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, verre zijnde? Dus het wordt dan toch hoe ver. En niet in de eerste plaats hoe lang. Verre zijnde van mijn verlossing, hoewel verre ook kan zijn, ver in de tijd. Maar goed, daar zullen we het later over hebben, want de uitdrukking in Psalm 22, waarom hebt gij mij verlaten, is een andere, ook in het Hebreeuws bedoel ik, dan die van Psalm 13, hoe lang. Sterker nog, in Psalm 13 is inderdaad de vraag naar hoe ver of hoe lang of tot waar of tot wanneer. Kortom, wanneer die worden die beloften nou eens vervuld. Bij Psalm 22 denk ik, want er zijn meerdere opties om de term daar te verklaren. Men kan hem ook lezen als hoe lang of hoe ver, maar dan krijg je dezelfde betekenis als in Psalm 13. Hetgeen niet echt voor de hand ligt, omdat het wel degelijk een totaal andere uitdrukking is. Maar ik denk dat de vertaling zou moeten zijn gewoon hoe. Hoe hebt gij mij verlaten? Dat is dan weliswaar oud-Nederlands, want wij gebruiken dat zo niet meer. Maar ik hoop dat u dat oude Nederlands kent. Dan lijkt het misschien letterlijk een vraag, want hoe, zeggen wij, zijn vragen voornaamwoord? Leren we dat nog op school tegenwoordig of niet? Ja, maar het kan ook gewoon een uitroep zijn. Hoe heerlijk, hoe zalig. God toont nu niet meer, zongen wij. Dat staat niet in onze zangbundel. Maar vooruit, hoe heerlijk, hoe zalig. En dat is, daar is niet een vragend voornaamwoord, maar daar is het een uitroep. En dat is het hier ook. Hoe hebt gij mij verlaten? Wat erg dat gij mij verlaten hebt. Of zoiets. Ja, het is helemaal niet de vraag, maar het is de vaststelling van het feit. Met uitroepteken. En dat hoe krijgt dan de strekking van een uitroepteken. Daar ga ik dan later wel op in als we aan Psalm 22 toe zijn. Maar terug naar Psalm 13. Hoe lang? Daar staat letterlijk tot waar. Er zijn ook twee woorden in het Hebreeuws. Tot en wat dan maar, hè? Dat wil zeggen tot wanneer of tot waar. Eén van de twee. Zult gij mij steeds vergeten? En zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Dat is twee keer hetzelfde, uiteraard. Synoniemparallelisme, om er de nadruk op te leggen, uiteraard. Hoe lang, heren, zult gij mij steeds vergeten? Maar dan vers 3. Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel? Hele plechtige woorden. Maar raadslagen voornemen is gewoon piekeren. Zorgen maken, bezorgd zijn. Plannen maken. Want een raadslag is een plan in Oud-Nederlands, maar een voornemen trouwens ook. Maar er staat gewoon nemen of maken, of hoe je dat woord maar vertalen mag, een hele brede term. Hoe lang zal ik liggen piekeren? Heb u dat nooit, dat u nadenkt en, of 's nachts in bed en dan kunt u niet slapen en dan maakt u allemaal plannen wat u gaat doen? Nog erger is trouwens plannen maken over wat je tegen iemand gaat zeggen. Heb u dat ook? Man, die gesprekken heb je dan 100 keer gevoerd en dan is het 6:30 morgens. En dan help je niks, want er komt niks van terecht. Maar je kan het niet stoppen. Heb u dat nooit? Meer durf ik niet te zeggen. Maar dat is waar het over gaat. Hè? Hoe los ik de problemen op? Wat zal ik doen? En wat zal ik zeggen? Hoe pak ik het aan? En er komt nooit wat van terecht. Maar zo gaat dat. Hè? Kon je maar de knop gewoon om. Ik ken mensen die kunnen de knop omzetten. Ik kan dat met geen mogelijkheid. Hè? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel? Implicerend in mijn gedachten. Dat betekent gewoon inwendig. Hè? En hoe lang zal dat droefenis zijn in mijn hart? Bij dag, als u mij vraagt, gewoon dag in dag uit. En dan is het in de praktijk zelfs dag en nacht. Hoe lang zal mijn vijand over mij, boven mij, verhoogd zijn? De situatie hier is dus dat de vijand verhoogd is boven de psalmist. Die is sterker. Dat was in de praktijk bij de Heer Jezus ook zo. Hij zei het ook, hè, toen hij voor Pilatus stond. Hij zei, gij zoudt geen macht over mij hebben als het u van boven niet gegeven, in de zin van toegelaten uiteraard, indien het u van boven niet gegeven waren. Zo van, God staat dit toe, maar daardoor hebt u macht over mij. En zolang God het toestaat, dan kun je alleen maar vragen hoe lang dat nog moet duren, al zou ik de vraag van hoe lang niet al te letterlijk opvatten. Het is weer de uitdrukking van een overstelpt gemoed, zal ik maar zeggen. Hoe lang nog? Wie die vijand is en wat de achtergrond is van deze geschiedenis, weten wij niet, staat er niet bij. Je kunt ernaar raden, maar er zijn gelegenheden genoeg geweest in het leven van David, hè? Waarbij hij vervolgd werd, moest vluchten of naar de woestijn of naar de Filistijnen, of althans de stad uit, de Jordaan over voor Absalom of wie het maar was bij gelegenheid. Toch, wij weten het niet. Het moet in ieder geval duidelijk zijn dat het de beschrijving is van de situatie in de dagen van de Heer Jezus, die aan die machten onderworpen was. En machten dus, oversten deze wereld, heten ze in 1 Korinthe 2... waarvan gezegd wordt dat die oversten de Heer Jezus gekruist hebben. En op nog heel wat andere plaatsen waren het de oversten der Joden die dat gedaan hebben, staat er. Ze wisten niet beter, staat er ook bij. Als ze beter geweten hadden, hadden ze de Heer der Heerlijkheid niet gekruist. Implicerend dat ze dat dus wel gedaan hebben. Ze hadden de overhand, om zo te zeggen. Ze waren boven hem verhoogd. In onze dagen, in onze bedeling in het algemeen, is dat ook zo. Want christendom bevindt zich in een vijandelijke wereld. Ik kan het rustig zeggen, want de Heer zelf kondigt aan dat het zo zou zijn. Dus er is geen enkele reden om dat tegen te spreken. Ook al ervaren we dat misschien niet alle dagen. Dan mag je blij zijn dat dat zo is natuurlijk. Maar het is wel de algemene situatie. Er is in de wereld geen plaats voor de Heer en zijn woord, en dus ook niet voor degenen die dat woord serieus nemen, geloven en daarmee de Heer dienen. En die vijand is boven ons. En daarna volgt het gebed vanaf vers 4. Aanschouw, verhoor mij. Aanschouwen is de plechtige vorm van kijken naar. Maar het gebed is natuurlijk of de Heer de situatie, of God de situatie in oogenschouw wilde nemen. En vervolgens ook wilde voorzien in de nood. Zo werken die dingen. In de Bijbel kom je dat ook tegen. Hè? Men bekijkt eerst de situatie en treft dan maatregelen. Nehemia, dat vind ik ook een leuke, Nehemia 1. Men bekijkt de situatie van Jeruzalem. Het ziet er niet uit, het is erbarmelijk enzovoorts. En daarna worden er maatregelen genomen. Daarna gaat Nehemia naar Jeruzalem toe, loopt er eens een paar keer omheen, bekijkt het zaakjes en neemt dan contact op met degene die plaatselijk verantwoordelijk zijn en begint ze te organiseren. Aanschouw, verhoor mij, Heer. Dat wil zeggen, de vraag is of de Heer de situatie wil bezien, overzien enzovoorts. Om daarna ook inderdaad maatregelen te treffen. Verhoor mij, Heer, mijn God. En daarna natuurlijk hoogdravende woorden, maar toegepast op de Heer Jezus zijn ze zo hoogdravend niet. Want er staat, verlicht mijn ogen opdat ik de dood niet ontslapen. Dat hoort er helemaal niet tussen. De dood ontslapen is gewoon twee keer hetzelfde, zo heet dat. Hè? Het is zoiets als een vraag vragen en een vrees vrezen. In de Bijbel komt dat voor. Hè? Opdat ik niet sterf, dat staat er, maar dan met grote nadruk. En verlicht mijn ogen. Wel, licht staat voor leven, zo zonder meer. De genezing van blinde ogen is sowieso altijd de uitbeelding van nieuw leven. Daarmee van wedergeboorte. En ogen zelf worden geacht een bron te zijn. Het is namelijk in het Hebreeuws ook hetzelfde woord. Een oog, een bron, wordt beschouwd als de oorzaak der dingen. Eigenlijk, maar dat is wat een bron is. En een mens wandelt nou eenmaal ook via wat zijn ogen zien, zegt mijn Bijbel. Er wordt niet al te positief over gedaan, maar vooruit. Maar bron van leven. En dus is het idee, als er geen licht is in de ogen, als de ogen het niet doen, dan is er geen bron van leven en daarmee geen leven. Dat is symboliek. En in een dichterlijke uiteenzetting, zoals de psalmen, mag je dit soort terminologie zeker verwachten. En gelukkig maar, want daar leer je ze ook het beste begrijpen. Verlicht mijn ogen, opdat ik niet sterven. Of althans niet de dood inga. Want dat is eigenlijk de strekking hiervan. U weet, hij ging de dood in, maar er ook weer uit. Maar het is een gebed dus om verlossing uit de macht van de dood, de macht van het verderf en uiteindelijk zelfs letterlijk uit de dood. Maar dat komt letterlijk in Psalm 16. Dus dan moet u nog even geduld hebben. Dus aanschouw, verhoor mij, Heer, mijn God. Het kortste gebed wat ik ooit gehoord heb was, o Heer, zie neer. Dat is precies zoals dit gebed begint. Het was van een dichter, ja. Maar vooruit, hè. Aanschouw. Die zou zien en vervolgens ook voorzien. Want in de begrip aanschouwen en zien zit al opgesloten het nemen van maatregelen. Dat weten wij niet zo goed meer. Maar dat is in onze taal zo. Andere talen zit het waarschijnlijk iets sterker. Maar in die klassieke talen zit het helemaal. Men kijkt ergens naar, maar daarna gebeurt er wat. Doet men er iets mee? Was de bedoeling. Treffen we maatregelen en dat heet dan ook voorzien. Dus in een nood voorzien eventueel. En die nood zou zijn licht geven in de ogen, maar eigenlijk, want dat is een uitbeelding van, verlossing van de dood. En uiteindelijk zal blijken te zijn verlossing uit de dood. Dus aanschouw, verhoor mij, Heer, mijn God, vers 5, opdat niet mijn vijand zeggen, ik heb hem overmocht. Dat is een argument, al zou je daar niet het eerst aan denken. Opdat mijn vijand zijn zin niet zou krijgen. Er is nog een ander argument, maar dat lees ik hier niet. Maar wel in andere plaatsen waar we gelijksoortige gebeden vinden. Met name in de profeten. Opdat niet uw vijanden zich zullen verheugen. Ik ben aan het nadenken of ik zo gauw een schriftplaats weet uit mijn hoofd, maar die wil me nog even niet binnenschieten. Ik word een dagje ouder. Maar vooruit. Maar dat men bidt tot de Heer. O Heer, grijp toch in. Ja, Mozes doet het als hij bidt voor het volk. Nou schiet er maar één te binnen. Mozes bidt voor het volk. Dat is in de gelegenheid van dat gouden kalf. Daar kwam ik hem laatst tegen, ja. Mozes bidt of de Heer dat volk wil redden. Hij bidt voor Aaron meer specifiek. Want ja, die had dat gouden kalf ontwikkeld, zeg maar. En de Heer bidt tot Mozes en zegt... Geef toch redding, want onze vijanden zijn uw vijanden en ze maken u belachelijk. Laat toch uw naam niet gelasterd worden. Grijp toch in, enzovoorts. En dat is ook een argument natuurlijk. Maar hier staat, opdat niet mijn vijand zeggen, maar de vijand van de gelovigen. Of dat nou Christus is of de gemeente of een overblijfsel in de toekomst. De vijand van de gelovigen is de vijand van God en van de Heer Jezus Christus uiteraard. Opdat niet mijn vijand zeggen, ik heb hem overmocht. Opdat niet mijn tegenpartijders, let op dat het eerst enkelvoud is, mijn vijand. Daarna wordt het weer meervoud, tegenpartijders. Maar dat hebben we alles vaker zo gelezen in voorgaande psalmen, hè. Het is er eerst één, dan is het de primaire duivel zelf natuurlijk. En daarna is het uiteraard ook zijn personeel. Opdat niet mijn tegenpartijen zich verheugen wanneer ik zou wankelen. Maar wankelen kan een eufemisme zijn voor sterven. Wankelen, bezwijken. Dat hoeft het niet te zijn, maar het kan het heel goed zijn, hè. Maar dat is het gebed. En dan volgt meteen vers 6. Maar ik vertrouw op. En elke keer als je het woord vertrouwen leest of een vorm daarvan, moet je denken aan geloof. En andersom trouwens ook. Als je leest over geloof, moet je denken aan trouw, vertrouwen enzovoort. Want dat is hetzelfde. Betrouwen enzovoort. Maar ik vertrouw op. Dat wil zeggen, ik geloof in uw goede tierenheid. Een goede tierenheid die natuurlijk dus ook vastgelegd is in wat God gesproken heeft. Al of niet, ook opgeschreven, dat doet nou niet zoveel ter zake. Maar geloof is vertrouwen in wat gesproken is. Dus ik vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. In de zin van het heil dat u tot stand zou brengen. En zal geven. Uw redding staat er gewoon eigenlijk. Heil is redding. In de Statenvertaling. Ik vertrouw daarop. Er wordt alleen gezegd, ja, ik weet niet wanneer het komt, maar dat het komt, daar ben ik zeker van. Maar ik heb het in afwachting daarvan toch wel moeilijk. Dat is wat hij zegt. Komt wel goed. Maar het is geen lolletje onderweg daarnaartoe. Dus wat de Hebreeën 12 zegt over de Heer Jezus, dat hij zijn loopbaan gelopen heeft. Loopbaan des geloofs. Een loopbaan van geloof, van vertrouwen dus. Loopbaan des geloofs gelopen, ziende op de vreugde die hem voorgesteld was. Vanwege de vreugde die hem voorgesteld was. Ja, lopen twee zinnen daar door elkaar. Maar goed, u leest het maar weer eens na, hè? In Hebreeën 12, vers 2 of zo is dat. Maar die loopbaan des geloofs is niet een prettige loopbaan uiteraard. Het is een loopbaan in afhankelijkheid van en in onderwerping aan het woord van God. God heeft die belofte gedaan, we nemen hem serieus enzovoort. En wat het ons dan brengt? Nou ja, wat het ons brengt, zei Jacqueline, wat de toekomst brengen mogen, de nabije toekomst, mij geleidt des Heren hand. Moeder sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Dat is wat God beloofd heeft. In de tijd aan Abraham al. Een land dat de Heer wel wijzen zou, maar het was Abraham onbekend. Maar hij ging onderweg. En dat is de situatie. Niet maar ooit een keer van iemand in de heilsgeschiedenis, maar het is de situatie van elke gelovige, ongeacht in welke bedeling of tijd hij leeft, welke omstandigheden dan ook. God heeft gesproken over de toekomst, over wat hij zou doen, enzovoort. Daar vertrouwen wij op. En daar zal hij ons brengen. Wat er ook gebeurt. En nou ja, wat er gebeuren kan, is dat men voor die tijd sterft. Of zelfs de marteldood sterft. Dat kan allemaal. Maar het doet niks af aan de beloften die God gedaan heeft, die hij zou vervullen. Dat is wat hier gezegd wordt. Als u het mij vraagt, door de Heer Jezus in de eerste plaats. En daarna is het voor ons uiteraard tot voorbeeld. Waarna de volgende psalm spreekt over wie die tegenstanders zijn. Waar dat lijden dan vandaan komt. Waar de moeite vandaan komt. Enzovoort. Die begint weer met een psalm van David. Daar is enige discussie over. Maar, ja. Ik laat het toch maar gewoon staan. Maar de discussie erover die ontstaat omdat in vers 7 staat, het laatste vers van Psalm 14... Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen, als de Heere de gevangenen zijns volks zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen, Israël zal verblijd zijn. Dan zegt men, nou ja, dat is typisch dus de situatie van de ballingschap. En dus zal het in de dagen van de ballingschap geschreven zijn, maar dat is dan wel een eeuwtje of 5 na David. Zo zegt men dat dan. En dat lijkt sterk, lijkt een sterk argument. Als men al zegt, nou ja, in sommige manuscripten staat dat van David in vers 1 er ook niet voor, dan ben ik zelfs nog geneigd te denken dat iemand gedacht heeft, nou ja, de psalm gaat over de ballingschap, dat van David, dat kan niet kloppen, laat ik het maar weglaten. En daardoor krijg je daarna weer de discussie enzovoort. Dat zou een reden kunnen zijn. Aan de andere kant, de uitdrukking, de gevangenen zijns volks, die zouden wederkeren, hoeft niet noodzakelijk te slaan op het hele volk in de uiteindelijke terugkeer, uit welke ballingschap dan ook. Het kan ook slaan, lees hem maar 3 keer, het kan ook slaan op een gedeelte van het volk dat op een of andere wijze heeft moeten vluchten, en dat is meerdere keren gebeurd. Denk maar aan die hele verzameling volk die in de tijd met David mee moest vluchten voor Absalom. Toch? En eerder ook vluchten voor Saul. Was David niet alleen. Het waren ook anderen die gevangenen waren, in de zin van ballingen. Die dus verdreven werden uit het land, moesten vluchten uit het land enzovoort. Althans uit de samenleving. En die zouden toch weer moeten terugkeren, was de bedoeling. En als ze terugkeren, lees de geschiedenissen maar na, was het altijd feest hoor. En dat is wat er staat, hè. Dan zal zich Jacob verheugen, Israël zal verblijd zijn. Dat diezelfde gedachten later in de profetieën voorkomen en van toepassing zijn, uiteindelijk op de uiteindelijke verlossing van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Ja, dat zal wel, natuurlijk. Maar het is liefst waar ze repeten enzovoorts. Hè? De geschiedenis herhaalt zich. Dus ik heb niet de minste moeite met die titel, een psalm van David. Ik ken het trouwens ook nog, dat heb ik waarschijnlijk al niet verteld. Ik ken ook nog een redenering, die is van dokter Bullinger. Die wil alle, ik moet het netjes zeggen, wat respectvol. Maar die is van mening dat alle opschriften van de psalmen in werkelijkheid onderschriften van de voorgaande psalmen zijn. Dat moet je dan bij 150 psalmen nazoeken, enzovoorts. Ja, wie het weet mag het zeggen. Ik loop nooit tegen moeilijkheden op. Dus waarom zou het anders moeten zijn dan het hier staat dan? Dus laat maar zitten. Bovendien lost het in dit geval niks op. Want dan wordt psalm 15 vers 1 het onderschrift onder psalm 14. Dan blijft het nog steeds een psalm van David. Dus er verandert nog niks mee.
Hè? Psalm 52, dat is ook
de
laatste vers.
Ja, dat geldt voor alles. Hij zegt dat het allemaal precies verkeerd om staat.
Maar er wordt ook zo gesproken over het verschijnen van 500 jaar later.
Nou ja, goed. Wie het weet mag het zeggen. Ik heb dat in de tijd gevolgd en serieus genomen. Maar ja, Ik vind niet dat hij de doorslaggevende argumenten voor aandraagt. Dus ik laat het maar zo. Je wordt overgeleverd aan de vraag, waar zet je zoiets? Waar zet je van wie het is? Eronder of erboven? Wat is het meest voor de hand liggend? Als je het niet kunt bewijzen verder, wat is dan het meest voor de hand liggend? Nou, dan weet ik het wel. Erboven uiteraard. Dus wat schrijft ze? Je schrijft eerst je naam, de auteur namelijk. Altijd zo. Met een boek staat het voorop. Als er niet op staat, ga ik er eerst naar zoeken. Want je wil weten waar het vandaan komt. Anders lees je het niet, zal ik maar zeggen. En dat geldt voor de Nieuwtestamentische Bijbelboeken in het algemeen. Maar voor de brieven uiteraard in het bijzonder. Eerst de afzender. En dus lijkt mij dat bij de psalmen ook tamelijk vanzelfsprekend te zijn. Te meer daar de inhoud van de psalmen natuurlijk toch een beetje persoonsgebonden is. Niet noodzakelijk, maar in het algemeen wel. Het wordt beschouwd als een soort kunstwerken. Gedichten, liederen enzovoorts. Dan zet je dat erboven. En in de muziekindustrie heb je het nog steeds hoor. Er staat boven het blad papier waar het vandaan komt bieden. Wie de componist, wie de tekstschrijver is enzovoort. Zo hoort dat toch. En eronderaan staan die kleine lettertjes wie ervoor betaald wordt. Wie de uitgever is namelijk. Maar goed. Dat is economie. Dus ik laat het maar gewoon zo. Een psalm van David. Met de bekende titel. De dwaas zegt in zijn hart. Er is geen God. Men zegt al, ja, dat zijn de Babyloniërs, te midden waarvan de Joden woonden, enzovoorts. Ze zeggen, ja, nou, als je het mij vraagt, je had heel wat dwazen onder Israël ook, hoor. Lees de geschiedenis van Israël maar na. De dwaas zegt in zijn hart, hij zegt het met zijn mond ook wel, maar het komt uit zijn hart voort, is kennelijk het idee. Die zegt, er is geen God. Of je dat echt gelooft, dat doet weinig ter zake. Het gaat erom dat hij daarmee leeft. Dat zijn zogenaamde waarheid is. Ik heb moeite met het woord dan, maar het is een moderne filosofische opvatting. Elk mens heeft zo zijn eigen waarheid. Zijn eigen wereldbeschouwing, filosofie, ontwikkelt hemzelf. En daarin is in dit geval bij een dwaas geen plaats voor een hogere macht. De dwaas denkt namelijk dat hij zelf aan de macht is. Vandaar dat zoveel mensen die aan de macht zijn in de wereld, per definitie dus, dwazen zijn. Hebben jullie nog? Ja. Vandaar dat van vroeger af aan, en ook naar Bijbelse maatstaven, de macht terechtkwam niet bij iemand die ernaar streefde, maar die nou eenmaal op grond van zijn geboorte de erfgenaam daarvan was, of je dat nou lollig vond of niet. Heb je dat nog? De meest voorkomende vorm van waanzin in de wereld is hoogmoedswaanzin. Er komt erg veel voor. Ik wil geen getallen noemen, maar ja. Zodat u meteen weet dat de mensen die door ellebogenwerk of door gewoon democratie aan de macht komen, vermoedelijk dus allemaal dezelfde dispositie hebben. Dat wil zeggen, het zijn megalomanen, machtswellustelingen. En als je dat niet bent, dan ga je toch niet op verkiezingstournee, mensen. Hè? En op de televisie met je tegenstander praten en al dat soort dingen. Dan krijgen we weer Amerikaanse verkiezingen, houd toch op. Met alle respect verder voor die mensen, dat ze wat regelen daar. Dat wordt op tijd ook, denk ik wel eens. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar ik denk dat de besten daarbij niet aan de macht komen. Dat is ook niet de bedoeling, want als de besten aan de macht komen, dan heet dat niet een democratie, maar een aristo, want dat betekent de beste. Aristo. Dat betekent Aristobulus, weet u wel. De beste raadgever. Dan heet het aristocratie. Dan regeren de besten. En een monarchie, dat is een kwestie van erfelijkheid. Je hebt dan een koninklijke familie en dan ben je van het hele probleem af. Dan komen de megalomanen niet aan de bak. Want er is gewoon een erfgenaam, that's it. Niet dat ik het systeem nou sta te verdedigen, want daar heb ik niks mee te maken verder. Maar of ik nou zo blij moet zijn met democratie, waarbij elke megalomaan... Is dat nog een net woord? Geloof wel, hè? Waarbij elke megalomaan, als hij maar brutaal genoeg is, een grote mond opzet en ellebogen heeft en bovendien wat geld en kruiwagens aan de macht kan komen. Ja, jongens, dat lijkt mij toch ook niet zo geweldig, toch? Fundamenteel niet. Maar goed, hier onder de zon is niks volmaakt, dus daar gaat het verder niet over. Maar het idee blijft natuurlijk dat van die dwazen. Een dwaas mens denkt dat hij zelf van de macht is. Maakt dus zichzelf tot God. Zo van, er is geen God, dus ben ik het. Ze hebben er zelfs een christelijke term voor uitgevonden. De mens is de kroon der schepping. Waar ze dat vandaan halen, dat is me nog nooit duidelijk geworden. Misschien dat mij dat in die naam als nog geopenbaard zal worden. Maar dat heb ik nooit begrepen. Ik ken één mens die de kroon der schepping is, maar dat is de schepper zelf. He? Dat is de zoon des mensen die de zoon van God is. Maar de mens als zodanig, in de zin van de mensheid, wat een onzin. Goed, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het, zij maken het gruwelijk met hun werk. Met al wat zij doen dus. Want het is niet alleen wat zij zeggen, het drukt zich wel degelijk uit in hun doen en laten, in hun werken, in hun levenswandel. En ja, als er geen God is, broeders en zusters, een klein beetje filosofie. Als er geen God is, zijn er geen normen en waarden. Dan zijn er geen beginselen waaraan een mens zich zou moeten houden, want de mens is dan zelf de norm dan wel de waarde. Hij meet zich dus aan zichzelf. En dat is een nulmeting, dat kan in de wiskunde helemaal niet. Dat is een meting die niet bestaat. Je kunt niet een duimstok meten met een andere duimstok. Die dingen zijn even lang. Dus ja, dat maakt niks uit. En als de duimstok ineens langer wordt, zijn alle duimstokken langer. Dan maakt het niks uit. En zo gaat dat met de mens. Hij meet zich aan zichzelf. Dat zie je ook in onze samenleving. Mensen meten zich aan elkaar. Ik vind het voor een christen helemaal dwaas, hoor. Kijken naar elkaar en beschouwen elkaar als norm. En als men niet aan hoge normen kan voldoen, dan zoekt men een imbecil op. Heb je ook onder ongelovigen. En dan beschouw je die als norm. En die heeft gezegd, en die heeft gedaan, en die heeft dus zo. En ja, en dat is dan de norm. Zo werkt dat. Hè? Nou goed. Maar in wezen is dat goddeloosheid. Want als men God kent en erkent, is er maar één norm die men heeft. Dat is God. Dat wil zeggen, God kan niet gemeten worden, dus je houdt vanzelf over zijn woord. En dat is maatgevend, uiteraard, in de Bijbel. Vooral het Nieuwe Testament, maar ook het Oude heeft heel wat te zeggen over maten. En mate en matigheid. Dat wil zeggen, over het toepassen van normen. Enzovoorts. Maar de dwaas zegt, dat bestaat niet. Er is geen God. En dus komt er van hun doen en laten niks terecht. Zij verderven het. Zij maken het gruwelijk. Maar verderven en gruwelijk maken is hetzelfde. Eigenlijk, het woord gruwelijk in de Bijbel wordt gereserveerd voor afgoderij. Maar dit is afgoderij waarbij men de mens zelf tot God gemaakt heeft. Men lezen. Nou ja, dus we zullen dat lezen. Ja, inderdaad, we moeten er toch een keer naartoe. Naar Romeinen 1. U weet wel, eerste brief, eerste hoofdstuk. Dan krijg je wat fundamentele dingen te horen. Waar staat dat men God kan kennen? Uit de schepping, hoe dan wel, hebben we het verder niet over. Maar er staat over de mens in vers 21 van Romeinen 1... omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt. Men kan hem kennen, maar men wil hem niet kennen. Dat is het. Men wil hem niet erkennen dus. En dus wil men hem niet verheerlijken of danken, want dat is de consequentie. Als men God kent, zou men hem verheerlijken, hem danken, enzovoort. Maar zij zijn leeg geworden, verijdeld. Een ijdel is gewoon leeg, hè? Dat weet u. Zij zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. Overleggen ze dan niks? Ja, ze overleggen wel wat, maar slaat nergens op. Het dient tot niets. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Let op, niet hun onverstandig hoofd, hun onverstandig hart. Het is een onverstandig hart, omdat men met het hart zal geloven, maar dat weigert men. En dat is onverstandig. En daarmee worden zij verijdeld in hun overleggingen en zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. Heb je dat nou ook wel eens als je mensen hoort discussiëren? Vooral op niveau, weet je wel. Ik bedoel, het niveau van Hilversum, zal ik dan maar zeggen. Ja. Dat niveau ongeveer. Dan zitten ze uren met elkaar te praten, door elkaar heen. Interessant, het is heel boeiend, ik luister het helemaal af. Maar daarna denk ik, en waar ging het nou over? Over wat die mensen een beetje tussen hun oortjes hebben, want verder maakt het geen bal uit, helemaal niks. Het is tijdvulling. Nou ja, dat leer je daar dan van. Het kost je een paar uur, maar dan weet je het ook, hè. Het gaat allemaal nergens over. Het mooiste voorbeeld ervan is natuurlijk het praten over voetbal. Dat is, het kost altijd moeite om de radio aan te zetten en niks over voetbal te horen. Heb je dat nou ook? Dan moet je weer straks in de auto stappen, ze de radio aan, om een uur of half wel. We gaan het over voetbal enzovoorts. En niet eens over het spelletje zelf, maar om alles wat er omheen hangt. En waar gaat het over? Verder nergens over. Dus tijdvulling enzovoorts. Maar goed, dit is de karikatuur daar dan van, hè? Maar ook het praten op allerlei andere hoge niveaus, zal ik maar zeggen, door de grote denkers. Ik vind het altijd precies hetzelfde. Leeg, het gaat nergens over, het komt nergens terecht. Het is interessant, men vindt eens wat uit. Al argumenterend om elkaars ongelijk te krijgen enzovoort. Maar soms spitsvondig, dat is nog wel eens leuk. Maar waar het over gaat, wel nee joh, gaat nergens over. Gaat nergens over, dat staat er, verijdeld geworden. Dan gaat het toch nergens over, als het leeg is. In hun overleggingen. Maar het blijkt, want hier wordt het kort samengevat, waar blijkt het uit? Namelijk, vers 23, ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God, die zij niet willen kennen, vervangen door, want veranderen is wel degelijk vervangen, verwisselen. Ze hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God verwisseld voor de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens. Ze hebben de mens in de plaats van God gesteld en gevogelte, viervoetige en kruipende gedierte enzovoorts. Nou ja, als je een beetje praat over goden uit de oudheid tot in onze dagen aan toe, dan hebben ze nogal eens vaak de vorm, de gestalte van dieren. En soms is letterlijk de aanbidding van dieren de godsdienst. Hè? Dieren worden tegenwoordig beschouwd alsof zij mensen zijn, van gelijke bewegingen als ook wij, met gelijke rechten als ook wij. En gelijke, en die moeten we ze dan geven, enzovoorts. Je kunt de bouw van een hele stadswijk kun je tegenhouden door te zeggen dat je een of andere, weet je, die hagedis ook alweer gezien hebt, of een kikker, wat het maar was, enzovoorts. Ja, een
modderkruiper.
Een modderkruiper. Nou ja, enzovoorts. Want ja, dat is zo'n beestje in schat. Ik bedoel, een mens kan het niet tegenhouden, maar zo'n beestje wel. Die heeft meer gezag. Enzovoorts. Van oudsheid overgeleverd. Je had de heilige... De olifant heb je ook nog, maar dat is meer oosters. Maar je hebt ook nog in Egypte, om bij Bijbelse dingen te blijven, daar heb je de heilige stier, het kalf natuurlijk vervolgens ook. Het begint altijd met een kalf, hè, die heilige stier. Maar je hebt ook de heilige kat. Nou, is dat redelijk vanzelfsprekend, maar dat gaat er nog niet. Kat. Heb ik gehoord van Midas Dekkers. Maar goed. En dan heb je nog de heilige mestkever. Een scarabee noemen wij hem, maar het heet in het Nederlands een mestkever. Zo'n beestje enzovoort. Die kom je dus hoofdzakelijk tegen als modderkruipers. Maar goed, het doet er niet toe. En die werden als goden aanbeden. En dan de figuren met een vissenkop. Of met een haviskop. Of wat, met een ander lichaam daar weer aan. Verzin ze allemaal maar. Want men is vindingrijk in het uitvinden van een eigen god. En zolang men die zelf kan maken, desnoods met hamer en beitel, is het allemaal prima. Dan blijft de mens zelf altijd nog hoger. Want hij maakt zijn eigen afgoden, beschrijft de Bijbel op ridicule wijze, mag ik wel zeggen. En dat is er ook uiteraard de bedoeling van. Maar dat is wat de mens doet en in zo'n wereld leven wij. Daar is geen ruimte voor het woord van God. Daar is ruimte voor het woord van mensen. Er is geen God, zeggen zij. Zij verderven het, namelijk zij maken het gruwelijk, afgodisch dus, met hun werk, zoals geïllustreerd in Romeinen 1. En daarna staat er, Psalm 14, vers 2, er is niemand die goed doet, en zo verder. Maar wat er verder staat, dat weten wij ook, want ook dat vinden we in Romeinen terug. In Romeinen 3 inmiddels, waar het een en ander benadrukt wordt. In Romeinen 3 vanaf vers 10 is dat. Waar staat dat Joden en Grieken, en dus alle mensen onder de zonde zijn, gelijk geschreven is. Dat wil zeggen, wat nu komt, moet die gedachte dat men onder de zonde is bevestigen. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En in mijn Bijbel staat er prompt een verwijzing bij naar Psalm 14, vers 3, waar we vandaan komen. Nou, we waren nog in vers 1, maar het gaat daar in Psalm 14 natuurlijk ook gewoon verder. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. En dat is allemaal geciteerd uit Psalm 14. En wat er verder volgt, komt over het algemeen uit enige andere psalmen. Al bestaat daar ook nog enig verschil van mening over. Maar daar ga ik me niet op in. Dat heeft van doen met dat in de Septuaginta van Psalm 14 er ook nog wat meer bij staat. En dat zouden dan die volgende versen zijn in Romeinen 3. Maar het maakt niet zoveel uit, want de volgende versen in Romeinen 3 zijn wel degelijk ook terug te vinden in andere schriftplaatsen, met name in de psalmen. Maar in Psalm 14 staat dan, er is niemand die goed doet. De Heere heeft uit de hemel nedergezien op de mensenkinderen. Let op de parallel met 13 vers 4. Aanschouw, Heere, opdat de Heer zou zien op die rechtvaardigen. Maar hier in 14 vers 2. Kijk de Heer neder op de mensenkinderen om te zien of er iemand verstandig waren. Iemand die God zocht dus, want dat is verstandig als men God zoekt. Maar de conclusie is, zij zijn allen afgeweken, tezamen zijn zij stinkende geworden. Onnut heette het in Romeinen 3. En gedacht wordt kennelijk aan vruchten die men niet eten kan. Dan zijn ze stinkende en daarmee niet meer bruikbaar. Onnut. Het zijn dus een beetje synonieme begrippen. En dan verder in Psalm 14, vers 3. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Allemaal terug te vinden dus in Romeinen 3. Romeinen 3 zegt erbij dat deze woorden en ook die andere citaten daar bevestigen dat Joden en Grieken, dat wil zeggen alle mensen, want er zijn maar twee soorten, Joden en heidenen namelijk, dat die onder de zonde zijn. U weet misschien dat in de loop van de kerkgeschiedenis nog wel eens iemand is opgestaan die zei, ja, maar erfzonde, dat bestaat helemaal niet. De mens is in wezen goed. Erfzonde, dat hele woord komt in de Bijbel trouwens helemaal niet voor. Dat is pas in de zoveelste eeuw uitgevonden onder de Calvinisten. En verder bestaat het niet. Laatstelijk nog gehoord in Gorkum. Maar dan weet u toch niet waar ik het over heb, mag ik aannemen. hoe heet het dat? Kracht van omhoog. Niet te verwarren met stromen van kracht, moet altijd nadenken. Kracht van omhoog heette dat. Wat men noemt een charismatische beweging, maar die leider ervan, die Van de Brink, die leerde inderdaad precies dit. Erfzonde bestaat niet en de zonde in de mens, die is er wel, maar die komt van de demonen die in de mens wonen. Dus wat gingen ze doen? Geestdrijven heet dat. Ze hielden zich bezig met geestdrijverij, het uitdrijven van demonen. Dat hebben ze toen opnieuw uitgevonden, min of meer. Maar goed, ik zei min of meer. Maar goed, daar wil ik het nou verder niet over hebben. Maar dit begrip erfzonde staat nogal eens ter discussie. Trouwens in kringen waar men onder wet leeft. Maar nou bedoel ik de Joden. Want die geloven ook niet dat de mens van nature een zondaar is. Dat kunnen ze ook moeilijk. Want als je gelooft dat de mens nou eenmaal incorrectible is. Hoe heet dat? Oncorrigeerbaar, onverbeterlijk heet dat in het Nederlands. Als je gelooft dat de mens onverbeterlijk is, waarom zet je hem dan onder de wet? Dan maak je niks uit, ja. Vooral in Groningen, ik bedoel ik, maar dat doe ik niet. Dat maak je niks uit, ja. Dat schiet je niks mee op. De mens is onverbeterlijk, dus waarom zou je er moeite voor doen? Dat is wat de Bijbel leert, vind ik. Namelijk dat de mens onverbeterlijk is, waarom zou je er moeite voor doen? Een mens moet sterven. Een mens moet een nieuwe natuur, nieuw leven ontvangen. Wedergeboorte heet dat. Maar erfzonde is misschien geen woord dat in enige vertaling van de Bijbel voorkomt. Het neemt niet weg dat het een volstrekt Bijbels begrip is. De tragiek ervan is natuurlijk dat men er een speciaal woord voor heeft uitgevonden. In plaats van het Bijbelse woord te gebruiken. Het Bijbelse woord is gewoon zonde. Alleen dat maakt het lastig, want we kennen in de Bijbel zonde. En maar ook zonden. En andersom, als er meerdere zonden gedaan kunnen worden, dan kan men zich misschien ook beperken tot één specifieke zonde. En daar verlies je het onderscheid tussen de termen. Want het woord zonde in het enkelvoud wordt weliswaar gebruikt voor een specifieke zonde. Daarnaast ook voor een heel specifieke zonde die ook benoemd wordt, namelijk die van ongeloof. Ik heb van huis uit geleerd, het is de enige zonde op grond waarvan de mens verloren gaat. En ik geloof dat het juist is. Dat is die ene specifieke zonde. Maar het woord zonde in het enkelvoud wordt ook gebruikt voor de boom waaraan de zonden groeien. Om eens een keer een beeldspraak te gebruiken. Een peer kan ook in het Nederlands zijn niet maar één peer, maar een hele perenboom. Toch? Gebruik je gewoon hetzelfde woord voor. Een stuk hout heet in het Hebreeuws erts, maar het kan ook een hele boom zijn. En dus lezen wij in, waar lezen wij het? In Ezechiël 37, geloof ik, lezen wij over Ezechiël, neem u twee houten, één hout voor Juda en één hout voor Efraïm, en hou ze tegen elkaar en dan wordt het één hout. Maar er staat ets, dat had men net zo goed gewoon kunnen vertalen met boom, dan is het wat voor de hand liggender. Want het gaat om twee verschillende stambomen, geslachten enzovoorts, die weer één zouden worden. Maar vooruit, hè. En zo kun je een zonde hebben, namelijk een specifieke vrucht aan de boom, maar het kan ook de hele boom zijn. En dat dat in Romeinen 3 zo is, daar is geen twijfel over mogelijk, of men leest wel erg oppervlakkig. En dat doet men graag, hoor. Ik was hem alweer kwijt. Daar stonden dat Joden en Grieken beide onder de zonde zijn. Dat betekent dat ze zich bevinden op een lager niveau dan de zonde, hiërarchisch gezien, of in gewoon Nederlands betekent gewoon dat de zonde over, dat is hoger, over, boven, dat de zonde over hen heerst. Dat is wat er staat. En waar die zonde dan is, nou ja, voor zover wij weten en uit de Bijbel geleerd hebben, zit de zonde in de mens. Dus de mens wordt beheerst door dat wat in hem is en dat is die zonde. Een zondige natuur. Daarom heet de mens een zondaar, niet omdat hij zondigt, maar andersom, hè. Hij zondigt omdat hij een zondaar is. Hij wordt dat niet, hij is het. En bij gelegenheid wordt de zonde... Ik weet niet zo gauw mogelijk waar die teksten staan, hoor. Al pratend wil me dat niet zo gauw te binnen schieten. Maar bij gelegenheid wordt de zonde bovenmate zondigende. Staat er. Door de wet. Als je een zonde aan een wet oplegt, wordt de zonde... dat is de zondige natuur van de mens... geactiveerd... Want de zonde ligt op het vlees en het vlees, daar zit die zonde in. En de wet activeert de zonde natuur, zodat de zonde bovenmate, meer dan tevoren dus, en meer dan normaal, voor zover zoiets normaal kan wezen trouwens, maar wordt de zonde geactiveerd en die wordt bovenmate, meer dus, zondigende. De zonde gaat meer zondigen, als u begrijpt wat ik bedoel. Je moet het gewoon letterlijk lezen zoals het er staat. Heeft iemand die tekst gevonden inmiddels, waar dat staat?
Romeinen 7, vers 13.
Dank u. Ik denk, er moet Romeinen zijn, en anders is het gelaten. Romeinen 7, vers... Er is altijd een concordantie in de zaal. Gelukkig. Romeinen 7, vers 13. Is dan het goede mij de dood geworden, de wet namelijk, die immers goed is... heilig, rechtvaardig en goed, vers 12... is dan het goede, die wet mij de dood geworden? Nee, helemaal niet, maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij zou openbaar worden als zonde. Of gewoon, opdat zij zou openbaar worden als zodanig. Zonde te zijn namelijk. Dat wil zeggen, de zonde natuur van de mens wordt gedemonstreerd... door de mens onder de wet te plaatsen. Het zal blijken dat hij er alles aan zal doen om die wet niet te hoeven houden. Dat komt van binnenuit, of je dat nou wil of niet. Die wil komt van binnenuit, wordt gewekt en zo is dat. De mens verzet zich daartegen. Dat is alles in de natuur, zo. De natuur wordt geactiveerd, een mens, iets levens wordt geactiveerd als hij bestreden wordt... We zien dat vaak met de tent. Je zet hem neer op een grasveldje dat net gemaaid is. Zet er een tent overheen. Dan denkt het gras, potdorie, nou ga ik dood. Ik ben in het donker terechtgekomen, krijg geen regen meer. Ik ga groeien als een gek. En vooral bloeien. Dat is waar. Je zet een tent neer, je moet 2 dagen later moet je alweer maaien. De banken weer aan de kant enzovoorts. Want niet alleen groeit het hard, mede door de warmte trouwens ook hoor. Maar het gaat ook meteen in bloei. En u weet, planten gaan in bloei als ze bedreigd worden. Dan denken ze, oh jee, ik ga dood, laat ik me nog even voortplanten. Daar komt het woord ook vandaan natuurlijk. Hè? Laat ik me nog even voortplanten. Wat zei je broeder, is dat bij mensen ook zo? Dat wist ik niet. Maar goed. Maar begrijp het verhaal. Hè? Je gaat je spieren pijnigen... En wat gebeurt er dan? Je gaat ze overbelasten. Wat gebeurt er dan? Ze worden sterker. Tenzij je het te gek doet. Want dan... dan scheuren ze. Maar zo werken die dingen. Je kunt die dingen ontwikkelen. Zo werkt dat in de mens. Maar ook in geestelijke zin. Met een kleine G werkt dat zo. Bij een grote G trouwens ook. Geloof kan geoefend worden. Zo zegt de Bijbel dat. Maar het vlees ook. Het is alleen niet nuttig, zegt de Bijbel. Oefening van het vlees. Maar waartoe is dat de wet? Opdat de zonde zou blijken, zeggen de terughoudende vertalingen van verschillende Bijbelteksten, maar in werkelijkheid staat er, opdat de zonde zich zou manifesteren en opdat de zonde zou openbaar worden zonde te zijn. Uit de heerschappij of onder de heerschappij van de wet demonstreert zich de zondige natuur van de mens. Je kunt het zien aan de geschiedenis van Israël dus. Hoe meer wet, hoe ongeloviger. En abusievelijk beschouwt men wet hetzelfde als geloof. Want dat is religie en dus is het geloof. Volgens een vreemde soort logica enzovoort. Maar in werkelijkheid, hoe meer wet, hoe meer ongeloof. Hoe meer wetten en regels, hoe minder belangstelling voor de waarheid. En hoe meer men afgesloten is voor het evangelie. Zo werkt het. Wat de Bijbel leert. Maar hier vind je het begrip zonde in de zin van zondige natuur geïllustreerd. Ik gebruik dus het woord erfzonde ook niet. Ik gebruik gewoon het woord zondige natuur. Dat lijkt mij duidelijker. En dat is een Bijbelse gedachtegang. En het zijn twee woorden. En het zijn alle twee Bijbelse woorden. Kan niemand wat van zeggen. Hè? Een zondige natuur. Maar Jood en heiden zijn onder de zonde. Onder de heerschappij van de zonde. Bij nader inzien ook in Romeinen 5 lezen we zoiets. Vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft. Zonde heerst. Gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Eigenlijk tot in de dood. Daar leidt de zonde naartoe, uiteraard. Opdat alzo ook de genade zou heersen. En daarnaast, want in mijn Bijbel staat het daarnaast, in 6 vers 14... De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet. Langzaam lezen, hè. De zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de... Had ook zonde kunnen staan, maar er staat wet. Zodat waar de wet heerst, heerst de zonde. Al was het maar doordat de wet zegt, doe dit en doe dat niet... zodat je je bij alle omstandigheden in het leven moet afvragen... is het zonde of niet? En het begrip zonde heerst dan meteen. Maar het is natuurlijk veel sterker. Waar wet heerst, wordt die zondige natuur van de mens geactiveerd. En het maakt hem automatisch dus ook tot een huichelaar. De waarheid ontwijken en doen alsof men de wet houdt... in werkelijkheid de wet overtreden. Men kijkt hoe ver men die wet kan oprekken. Dat is het werk van juristen, van wetgeleerden... tot in onze dagen. En dat was het ook in de dagen van de Bijbel. Dat wil zeggen de wetgeleerden in Israël. Hoe ver kan je die wet oprekken? Je weet hoe het is met wetten. Aanvankelijk werken ze goed... Nou, eerst niet, want dan moeten de kinderziekten eruit, maar daarna werken ze goed. En op den duur ontstaan er uitzonderingen door de jurisprudentie. Door hoe de rechter ermee omgaat. En op den duur is er zoveel jurisprudentie dat die wet helemaal niet meer werkt. Want er is altijd wel eens een geval geweest waar een uitzondering gemaakt is. Dus je vindt altijd wel een manier om er onderuit te komen. U niet, maar uw advocaat, als u een goede hebt... En een goede advocaat is een die je veel betalen moet. Dat begrijpt u dus ook. Maar het is in wezen huichelarij natuurlijk. Dus zoeken naar hoe kan ik het zo ver mogelijk oprekken. Dat is wat gebeurt. Maar dat is de activiteit in wezen van de zondige natuur van de mens. De zondige natuur die zich tegen de rechtvaardigheid, tegen de wet, verzet. Zie. Maar hier staan die termen. De zonde heeft geheerst en nu, 6 vers 14... de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de heerschappij van... Het gaat over die rangorde, die hiërarchie. Gij zijt niet onder de machtheerschappij van de wet of van de zonde... maar onder die van de genade, uiteraard. Maar als je vandaag in orthodoxe kring zegt dat wij verlost zijn van de heerschappij van de zonde... kijk eens je vreemd aan. Hè? Nee, ik heb dat eens een keer ergens geleerd aan een bijbelschool... was dat waarvan ik de naam niet zal noemen. En ik was met de prompte bestuursvergadering bijeengeroepen. En dan vroegen ze elkaar, waar heeft die man dat eigenlijk van? Er was één bestuurslid die zei, van mij, maar dat was mijn vader... Heeft hij me later verteld. Ja, natuurlijk. Wij zijn niet onder de heerschappij van de wet. En niet onder de heerschappij van de zonde. Wij zijn niet van de invloed. Ook niet eens van de macht zozeer. De kracht van de zonde of van de wet verlost. Maar wel van de heerschappij daarvan. Die heerst niet meer. Er is een hogere kracht in onze levens. Dan de zonde of eventueel de wet. Maar hogere kracht dan de zonde, dat is de kracht van de genade. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht is de kracht van genade. En anders gewoon de kracht van de Heilige Geest, de kracht van Christus, de kracht Gods, zo voelt me heten mag. De kracht van onvergankelijk leven uit Hebreeën 7 kan ook nog. Zie? Maar erfzonde is dus wel degelijk een Bijbels begrip. Alleen het gebruik van de term maakt je ogenblikkelijk tot Calvinist enzovoorts. Maar er is geen reden om die term te gebruiken. Maar het gaat om een zondige natuur die men geërfd heeft. Daar kan men niet van verlost worden. Dus die is overheersend. Men kan er zich niet aan onttrekken. En de enige manier om hem stil te houden is dat men zich niet richt op die oude mens, niet richt op het vlees, maar men richt zich op. Nou ja, het woord van God, de beloften Gods, de toekomsten waarin wij onderweg zijn en dat soort dingen meer. Zie? En daarmee wordt het vlees niet geactiveerd. Er wordt de geest geactiveerd, was de bedoeling. En dan wordt het andere gematigd. Dat is er wel, maar het heerst niet meer omdat er een alternatief is. Het is een volstrekt Bijbels begrip. Goed, terug naar Psalm 14. Er is niemand verstandig, er is niet tot één toe. In Romeinen 3 gaat dat nog verder met over de mond van de mens, wordt specifiek genoemd. De apostel heeft daar 4 verschillende uitdrukkingen in verband met het doen en laten van de mens. Maar dat wordt bepaald door de mond. Hè? Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog, slangenvenijnen onder hun lippen. Hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Dat is eigenlijk 4 keer hetzelfde. En dat is natuurlijk zo omdat de mens geleid wordt door zijn eigen woorden. Maar dat hadden we aan het begin van de avond al opgemerkt. En na die woorden komen de daden, komt daaruit voort. Daarom is het van belang dat men weet wat men zegt. Dat men weet te spreken en te zwijgen enzovoort. Want de mens wordt geleid door zijn eigen tong. Nou goed. Uit de psychologie is bekend dat als mensen liegen, gaan ze hun eigen leugens geloven. Zo is het. Daarmee versterkt hij zichzelf. Hij heeft het zichzelf horen zeggen, dan is het zo. Ook al weet hij nog zo goed dat het niet zo is. Ja, hoe dat precies werkt, ik weet het niet. Maar dat is een bekend verschijnsel overigens. Hè? Maar andersom werkt het dus ook. Hoe meer wij spreken over de Heer en zijn woord en de belofte die ons gedaan heeft, de zaligheid die ons geschied is, hoe sterker ons geloof daarin zal zijn. Logischerwijze. En hoe meer we in gebed ons afhankelijk stellen van de Heer, hoe meer we ons afhankelijk weten en voelen van de Heer. Precies hetzelfde. En daar dient het ook voor, uiteraard. Hè? Nou goed. Vers 4, want het ging over die dwazen die geen God willen kennen, die afgeweken zijn, onnut geworden zijn, enzovoorts. Niemand die goed doet, hebben dan alle werkers der ongerechtigheid. Want zo heten ze. Die term komt vaker in de Bijbel voor. Hè? Gij werkers der ongerechtigheid. Heb je dan ook werkers der gerechtigheid? Jazeker. En in onze dagen gaat dat uiteraard over wedergeboren mensen die geacht worden te wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Om een nieuwtestamentische term te gebruiken. Maar werkers der ongerechtigheid zijn die lui uit de voorgaande verse uiteraard. Die mijn volk opeten alsof zij brood aten. Zij consumeren, zij verscheuren. Zij eten het volk als zodanig. Ook dat is een vast taalgebruik in het Oude Testament. Bijvoorbeeld vinden wij uitspraken over de leidslieden van Israël die geacht worden herders te zijn van de kudde, maar in werkelijkheid eten zij de kudde op. Wat heb je dat? Ze leven ervan. En daarmee vernietigen zij de kudde. Dat heb je met leiderschap. Dat gaat helemaal niet goed. Ja. Leiders denken dat het volk er is om hun. En als ze dat niet denken, dan zijn ze geen goede leiders. Zo zit het eigenlijk. Zijn ze niet voldoende gemotiveerd. Weet je veel. Men praat er natuurlijk wel genuanceerder over, maar hier komt het uiteindelijk toch op uit. Hè. Toen maar weer. Maar ze eten het volk op. We vinden trouwens ook uitspraken waarin gezegd wordt dat niet alleen de leiders van het volk opeten, maar ook dat het volk gegeten wordt, verorberd wordt door de vijand. Het volk wordt teniet gedaan, er blijft niks van over, het verdwijnt, enzovoort. En dat is wat ook inderdaad gebeurt. Er spreekt natuurlijk in het algemeen over de vervolging van de gelovigen en op een iets ander niveau de vervolging van Israël als zodanig. Maar dat is wat gebeurt. Zij roepen de Heere niet aan, maar ze doen onrecht aan het volk des Heeren. En daarna, al daar zijn zij met vervaardheid vervaard. Dat is ook een Hebraïsme. Twee keer hetzelfde woord achter elkaar weer. Met vervaardheid vervaard. Het gaat gewoon om angst, om vrezen. Nou, ze zullen met vrezen vrezen. En u zou er toch met gemak Bijbels jargon in moeten herkennen. Ik zal mijn aangezicht verbergende verbergen. Meestal worden die termen wegvertaald, hier niet. Maar vervaardheid is bang zijn ergens voor. En al daar kan inderdaad zo zijn, dat wil zeggen op een bepaalde plaats, maar dan weet je toch niet welke. Maar het kan ook zijn een bepaalde plaats in de tijd. Dan wordt het gewoon dan. Dan zullen zij, of dan zijn zij, met vervaardheid vervaard. Dan zullen zij met vrezen vrezen. En woorden van die strekking, dat wil zeggen het woordje dan, verwijzend naar de toekomst, zulke soort uitdrukkingen vinden we wel vaker in de Bijbel. En het wijst altijd naar een verre toekomst. Dat wil zeggen, in de praktijk wijst het gewoon naar de komst van de Messias, wat wij noemen de wederkomst van Christus, om de wereld te oordelen. Na die dagen staat er dan bij gelegenheid. Dat wil zeggen, ooit een keer, wanneer het maar zal zijn, maar het gaat een keer gebeuren. Dan, de vertaling met ooit lijkt mij dus ook niet verkeerd. Maar waar het over gaat, weten wij, want het gaat natuurlijk om de wederkomst van Christus, waarbij hij deze goddeloze wereld zal oordelen definitief. En waarbij zijn volk, en zijn volk bestaat per definitie slechts uit gelovigen, waarbij zijn volk gered zal worden, en dat is wat hierna dus ook inderdaad staat. Ooit zullen zij met vrezen vrezen, want God is niet bij hun, maar God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Let op, God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Bij het geslacht van de rechtvaardige. Daar heb je dus één rechtvaardige, maar ook zijn geslacht. Dan zijn het er dus toch meer die bij die één rechtvaardige horen. En eigenlijk zouden wij daarnaast weer moeten lezen Romeinen hoofdstuk 5. Is het Romeinen 5? Ja, het is Romeinen 5. Waar we twee mensengeslachten naast elkaar genoemd vinden, ongeveer vanaf vers 12. In vers 12 vinden wij, dacht ik, weer een verwijzing naar de zondige natuur van de mensheid. Net als we hier in de psalm tegenkwamen. Gelijk door één mens de zonde in de wereld is ingekomen. Maar dat vers ga ik gauw overheen. Maar daarna staat er, wordt een vergelijking gemaakt. Dat staat natuurlijk in mijn Bijbel boven vers 12. Tussen weliswaar Christus en Adam. Maar er wordt een vergelijking gemaakt tussen de christenen en de adamieten. Namelijk tussen degenen die van Christus zijn en van hem hun leven hebben ontvangen, en aan de andere kant degene die in Adam zijn, adamieten, degene namelijk die van Adam het leven hebben ontvangen. Het is slecht bekend. In de Engels sprekende wereld is dat iets beter bekend. Maar bij ons al helemaal niet. De Bijbel spreekt over twee mensheden, twee soorten mensen als het ware, met één stamvader, de natuurlijke mens met Adam als stamvader en de wedergeboren mens met Christus aan het hoofd. Ik wil hem niet meteen stamvader noemen, hoewel dat eigenlijk wel zou kunnen, want het leven dat we hebben ontvangen, ontvangen wij van Christus. En die had het van God. En de natuurlijke mens ontvangt het leven van Adam. En die had het ook van God. Ja, maar het zijn twee takken dus, hè. En die ene gaat verloren, de ander is behouden. De ene is onderworpen aan de heerschappij van zonde en dood. De andere is onderworpen aan de kracht des onvergankelijke levens, enzovoorts. De laatste, die van Christus, is gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. En die in Adam is vervloekt met elke stoffelijke vervloeking op aarde. Dat laatste lees je niet zwart op wit, maar het is het tegenovergestelde van Efeze 1, vers 3. Enzovoort. Die twee staan tegenover elkaar, waarbij dus sprake is van twee geslachten, zo kun je het rustig noemen. Een geslacht kenmerkt zich doordat het hetzelfde leven heeft ontvangen. Door erfelijke factoren en dat soort dingen weer. En daar gaat het inderdaad over. Maar God is bij het geslacht van de rechtvaardige, enkelvoud, hè? Des rechtvaardigen. En die rechtvaardige zou men met een hoofdletter geschreven hebben dus. Eigenlijk. Want het is gewoon Christus. En die twee geslachten staan tegenover elkaar. Straks in de eindtijd. Al daar. Dan wel dan. Daarna staat er in vers 6 ook een lastige zin. Er staat, gij lieden beschaamd de raad des ellendigen. Omdat de Heere zijn toevlucht is. Met gijlieden worden blijkbaar die dwazen, die goddelozen, die mensenkinderen uit vers 2 toegesproken. En het woord beschamen is niet het normale woord voor beschamen, hoewel het vaker zo vertaald wordt. Het is eigenlijk een woord voor bleek maken. De vraag is echter wie er bleek wordt hier. En als men van schaamte kan men bleek worden. Dus je kan bloed uit je lijf en uit je hoofd wegtrekken. Dat is het idee. Maar gij die de beschaamde raad des ellendigen, dat wil zeggen, die goddelozen die bespotten als het ware de raad van de ellendigen. Die ellendigen zijn in wezen degene voor wie de Heer hun toevlucht is. Dat staat erachter. Dus ik kan het rustig zo zeggen. Zij worden door de goddelozen bespot. Ze worden tot schande gemaakt. Daar wordt de draak mee gestoken. Dat lijkt mij wel een redelijk toepasselijke uitdrukking in dit verband. Ze worden geridiculiseerd, belachelijk gemaakt. En ze worden dus als beschaamd neergezet, als zodanig. En als u het niet begrijpt, wel, er zijn heel wat gelovigen die zich schamen voor het evangelie en voor wat zij geloven. Onder de druk van alle tegenstanders die geen God willen kennen enzovoorts. Je zou je toch generen ervoor dat je een christen bent, of heb je dat niet? Nee? Nou ja, ik heb dat wel eens, hoor. Echt wel. Nee, niet lang, maar... hè? Want u weet hoe het werkt, hè? Als je oprecht gelovige bent, oefent je dat alleen maar. Maak je alleen maar sterker. Dus we laten het maar zo. Maar dat is wat hier gezegd wordt. En er zijn meer schriftplaatsen, ook in de oud-testamentische geschiedenis, waar dit gezegd wordt, ook soms met andere woorden, dat namelijk Israël belachelijk gemaakt wordt door de heidenen. Of gewoon opdat Israël niet belachelijk gemaakt zou worden door de heidenen. En daarmee de God van Israël wordt er gebeden dat de Heer maatregelen neemt. En wordt er gebeden om verlossing. Trouwens ook in verband met het gouden kalf, dacht ik. Ik dacht dat ik het daar ook zo las. De vertalers hebben altijd wat moeite met de term. Maar dit is de betekenis van vers 6. Die ellendige, die buitengeslotene, degene die eigenlijk van deze wereld niet is, heeft de Heere als zijn toevlucht, zoals geïllustreerd in de voorgaande psalm. Daarom staan ze ongetwijfeld achter elkaar. En dan aan het eind van psalm 14, 1b, in vers 7... Ook in verband met vers 6 moet ik toch nog even zeggen. U weet, als de Heere onze toevlucht is, hebben wij hoop. En wat staat er ook alweer over de hoop in dat verband? Precies, broeder, die bedoelde ik. Dat is Romeinen 5, vers 5. De hoop beschaamt niet. Implicerend dat als men die hoop niet heeft, dan heeft men reden om zich te schamen eventueel. Hè? Maar de hoop beschaamt niet, de Heer is onze toevlucht. En wat de tegenstander ook doet, heeft verder geen uitwerking. Vers 7, daar vind je die hoop. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heere de gevangenen van zijn volk, vandaar ellendigen, zal doen wederkeren. U weet toch waar het woord ellendigen vandaan komt? Dat schijnt door de Statenvertalers uitgevonden te zijn, min of meer. Het komt van het begrip uitlandigen. Degene die verdwaald zijn, in de vreemde verkeren, die ontheemd zijn, dan zijn ze uitlandig. En dat woord uitlandig wordt dan verbasterd tot ellendig. Dat hebben we die. En die past heel goed in... Nee, dat is historisch. Maar dat past heel goed in deze combinatie. Want ze zijn uitlandig. Letterlijk of overdrachtelijk. Ze zijn gevangenen. In de zin van ballingen. En als de verlossing komt uit Sion... want daar komt de verlosser immers... dan zal de Heer de uitlandigen, dat wil zeggen de gevangenen zijns volks, doen wederkeren. En begrijp je me goed? Letterlijk kan dat profetisch alleen maar slaan op Israël in de toekomst, maar overdrachtelijk kan het heel goed slaan op ons in het heden. Want wij zijn uitlandig, ons vaderland namelijk is de hemel. Daar zijn wij in, lichamelijk althans zijn wij daar niet. Maar juist daarom hebben wij die hoop, die zalige hoop... op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Of populair gezegd, wij hebben die hoop van de opneming van de gemeente uiteraard. Hoe dan ook, wij gaan daar naartoe. Dat is onze toekomst. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen. Als de Heer de gevangenen zijn volk zal doen wederkeren... hij zal hen doen wederkeren. Niet zij zullen wederkeren door een of andere leader. Theodor Herzl of zo. Of wie dan ook maar. Hij zal hen doen wederkeren. Straks, in de toekomst. Hij zal hen trekken opnieuw uit deze wereld. Zoals eenmaal Israël verlost werd uit Egypte, de slavernij daarvan. Zo zal Israël in de toekomst alsnog verzameld worden uit heel de wereld waarvan Egypte een beeld was. En zoals bij die gelegenheid in het verleden het hele Egyptische Rijk ten onder ging. Met vorst en al zal ik maar zeggen. Zo zal dat in de toekomst met de volkerenwereld ook inderdaad gebeuren. En dan hebben we het over de ondergang van het antichristelijke Rijk van die dagen uiteraard. De Heer zal hen doen wederkeren. Dan zal zich Jacob verheugen of Israël zal verblijd zijn, wat in de praktijk dan hetzelfde is uiteraard. Strikt genomen, de naam van Jacob duidt meer specifiek op het natuurlijke volk als zodanig. Maar als de naam Israël gebruikt wordt, weet je zeker dat het gaat over een gelovig volk. Maar dat is het natuurlijke volk dan, hè? Tot geloof gekomen. Vandaar dat beide namen daarop van toepassing gebracht kunnen worden. Elders lezen we die aardige uitspraak. Het woord is gezonden in Jacob en het is gevallen in Israël. Die vind ik altijd heel mooi. Dat waar het in goede aarde valt, heet het ineens Israël. Maar het wordt gezonden uiteraard aan een volk dat de Heer niet kent. Het natuurlijke volk, Jacob. Maar daar waar het woord geaccepteerd wordt, heet het ineens Israël. En zo kwam trouwens ook de naamsverandering van Jacob zelf tot stand, hè, toen hij de naam Israël kreeg. Maar zo zal het eindigen. Dat wil zeggen, wat er ook gebeurt in die wereld om ons heen, hoe ijdel het ook allemaal is, in de zin van hoe zinloos, hoe leeg, hoe dwaas, want de Bijbel noemt het zo. Dus ik mag het ook een keer zeggen, hè. Ik heb pas nog een schrijver gelezen, die sprak gewoon over imbecielen. Het toppunt van imbeciliteit, zei hij. Niet te geloven dat er een God is. Dan is er wel erg wat krom. En ik ben geneigd het na te zeggen. Maar ja, het is niet verstandig om het na te zeggen, hoor. Dus u doet het ook niet. Maar dwaas moet kunnen, want er staat hier, hè. Goed. Maar aan die dwaasheid zal een eind gemaakt worden. En de rechtvaardigen zullen daaruit verlost worden. En één ding moet ik nog over Psalm 54 zeggen. Ik moet even spieken, ja. Psalm 14 is in werkelijkheid... Psalm 14 komt overeen met Psalm 53. En niet maar een beetje, maar letterlijk. De aanhef is enigszins verschillend. Die is niet alleen voor de opperzangmeester, maar ook op Magalat. Wat het maar wezen mag. En dan begint die psalm net zo en die eindigt ook net zo. Er staat precies hetzelfde in. Er is in de praktijk maar één verschil. In Psalm 53 gaat het over Elohim, God. En in Psalm 14 gaat het niet alleen over God, maar ook over Jehovah. Maar de naam Jehovah komt in Psalm 53 niet voor. En daarmee heb ik het enige verschil genoemd. De naam Jehovah komt in Psalm 53 niet voor. Wat het voor verschil maakt? Nou, eigenlijk niks. Het wil zeggen dat Psalm 14 wat dichter ligt bij Israël, met de naam Heere, de God van Israël. En dat Psalm 53 wat dichter ligt bij de wereld, de schepping als zodanig, God, Elohim. De sterke betekent dat woord, God. De schepper van hemel en aarde. Maar in de praktijk is daar uiteraard geen verschil tussen. Nou, en toen was het al lang de hoogste tijd. Dus wij moeten het hier weer bij laten. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij die van nature zondaren zijn en leefden in een wereld die aan de ijdelheid is onderworpen, dat wij uw woord mochten horen en geloven. Dat het evangelie onze zaligheid daadwerkelijk ook in ons gepredikt is geworden en dat we met vrijmoedigheid tot u mochten gaan om ons te onderwerpen aan uw woord, uw werk en daarmee aan hem die dat werk ten uitvoer brengt. Wij danken u dat u ons gegeven hebt die verlosser en ook die hoge priester die ons betaamde, die ons volkomen kan zalig maken. Wij danken u dat wij niet langer ter ijdelheid onderworpen zijn, maar dat u onze harten vult zodanig dat wij veranderd worden in de vernieuwing van ons gemoed, maar ook zodanig dat het mag uitwerken in de praktijk van onze levens, omdat wij kunnen en zouden wandelen in die goede werken die u voorbereid hebt. We zeggen u daarom dank dat we niet meer onnuttig zijn, maar dat u ons nuttig gemaakt hebt voor u en voor uw werk, opdat uw naam alsnog in ons zou verheerlijkt worden. Wij danken u daarom dat u ons verlost hebt van de heerschappij van zonde en wet en ook van het verderf, en dat u ons in Christus eeuwig leven hebt geschonken, ons geplaatst hebt onder de heerschappij van die troon der genade. We zeggen u dank dat we in die kracht mogen voortgaan en mogen rekenen op die hulp die u ons beloofd hebt te bekwame tijd. We danken u dat u ons vertrouwen volkomen op u mogen stellen. Dat we die hoop hebben van die zalige hoop en verschijning van onze grote God en zaligmaker. En dat wij eenmaal gebracht zullen worden, ook lichamelijk, in dat betere vaderland dat u voor ons bestemd hebt. Daarom danken we u dat we ons geborgen mogen weten bij u, dat u onze toevlucht bent en dat u ons brengt in die erfenis die u voor ons bewaard hebt in de hemel. Amen.